Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort, gemeente, door met elkaar te zingen van Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij, in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 25. Deze avond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop willen we zingen van Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, het 26e tot en met 43e vers. Dus de schriftlezing voor deze avond komt tot ons vanuit Lucas 23, vers 26 tot en met 43, na de apostolische geloofsbelijdenis en Psalm 65, vers 1.
En ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit Lucas 23, de versen 26 tot en met 43. En als hij hem wegleidde, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, wat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem. En brachten hem edik, en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijne, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing.
Op deze middagavond, gemeente, willen wij met Gods hulp stilstaan bij Lucas 23, het 40ste tot en met het 43ste vers. Lucas 23, vers 40 tot en met 43, waar we het gebed vinden van de moordenaar aan het kruis. Gods woord luidde daar, maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn zegen. Heere, u hebt ons opnieuw gebracht onder uw woord. Misschien is het lange tijd geleden dat we een plaats onder uw woord zochten. Misschien is het nog maar kort geleden. Maar zou u vanavond met uw woord en door uw woord zo krachtig willen werken door uw Heilige Geest, dat dat woord ook vruchten van geloof en van bekering mag voortbrengen. Want wat we vanmiddag hebben gezien is ten diepste hetzelfde als vanavond. Of we zijn een spotter, of we zijn een bidder. En Heere, wilt u de ernst daarvan op ons hart laten wegen? Op het hart van onze jonge mensen die er vanavond zijn, op het hart van onze ouderen, op het hart van de kinderen, ja, op een ieders hart. En Heere, wilt u door uw machtige hand spotters nog laten zien wie ze zijn, maar wilt u ze ook tot bidders maken? U hebt dat gedaan in de laatste uren van uw leven, toen u hing aan Golgotha's kruis en toen u niet alleen de zaligheid verdiende voor de moordenaar naast u, maar toen u die zaligheid ook uitwerkte in de moordenaar naast u. En wat u toen kon, dat kunt u nu des te meer. En we bidden van u, Heere, wil dat werk, uw werk, onder ons doen. Daar zijn we op aangewezen. Al ons werk is niet alleen met gebreken en met veel tekort bevlekt, maar het houdt ook geen stand voor de eeuwigheid. En dat moet vanavond ook beleden worden van de preek die gehouden zal worden. Als het daarvan afhangt, Heere, dan kan het vanavond niet. Maar zou u de machtige werking van uw machtige geest willen paren aan het gepredikte woord? En zou u harten van jongeren, van ouderen willen openen? En wilt u dan hetzelfde doen als wat u deed in het leven van de moordenaar? Heere, bewaar ons ervoor dat we zouden denken, de moordenaar werd ook nog aan het einde van zijn leven bekeerd, en daarom kan mijn bekering ook wel uitstel lijden. Geeft u dat we de ernst mogen beseffen van het feit dat wij ten diepste zonder uitzondering verkeren op de drempel van de eeuwigheid. En Heere, Zie zo in gunst op ons neer en verleen uw woordkracht. We willen u bidden zoals we vanmiddag ook aan u opgedragen hebben alle omstandigheden van het werk. Mogen we het deze avond opnieuw doen. Gedenk ons in ons dagelijks werk. Geef u er de kracht en de wijsheid voor. Schenkt u ons uw bewaring. Schenk ons ook diepe afhankelijkheid van u. Heere, wilt u bijzonder ook denken aan degenen die grote zorgen kennen, omdat hun werk, hun plaats op het werk in gevaar is, omdat er stille armoede geleden wordt. Het zou ook onder ons zo kunnen zijn. Wilt u in die nood gedenken? Gedenk degenen die geen werk hebben. Wilt u ons heel bijzonder ook helpen als het moeilijk is op ons werk, in die zin dat we altijd weer omringd worden door spot of door vloeken, door een respectloze houding ten aanzien van u en van uw woord? Heere, wilt u ons dan kracht en moed geven om staande te blijven? Mogen we deze avond ook bidden voor ons kerkelijke leven. Heere, wilt u in gunst op onze gemeente neerzien. We bidden of uw werk gezien mag worden onder ons in de bekering van zondaren. En waar u werkt, daar brengt u een zondaar toch in de diepte, in de verootmoediging. Daar opent u hem de ogen voor het gevaar waarin hij verkeert. Daar opent u hem de ogen voor de schuld die hij heeft tegenover u. En u doet een zondaar buigen. Maar daar opent u hem ook de ogen voor de onschuld en de grootheid en de gewilligheid van uw eigen lieve zoon. Heere, mag het vernomen worden, ook onder ons. En wilt u geven dat vruchten van geloof en van bekering mogen worden gevonden in het midden van de gemeente, maar ook daarbuiten. Heere, werkt u binnen en buiten onze kerken. Werkt u binnen en buiten de grenzen van ons land. Zegen het zendings- en evangelisatiewerk. Zegen al uw dienaren die u zelf geroepen en uitgestoten hebt in uw wijngaard. Zegen ook degenen die zich daarop voorbereiden. En geeft u wat nodig is. Heere, wil aan ons land, aan ons volk en bijzonder ook aan onze overheid denken. Geeft u wijsheid aan degene die ons land en onze provincie, onze stad besturen. Wilt u geven dat ze zich mogen laten leiden door uw heilig woord en getuigenis. Heere, wilt u zo met ons allen zijn aan de avond van deze dag. We bidden u bijzonder ook voor de eenzamen, voor de rouwdragenden. En daarbij gaan onze gedachten nadrukkelijk uit naar onze zuster van de werken. Gisteren stond ze aan het geopende graf van haar man. Samen met haar kinderen en kleinkinderen en andere gemeenteleden, familieleden en belangstellenden. En als ze moet inleven, de lege plaats die er gekomen is, Heere, zou u haar toch willen gedenken. En zou u zo ook willen zijn met allen die in rouw gekomen zijn. Zou u zich willen ontfermen, Heere, over degene die al heel lang eenzaam zijn, eenzaam gebleven zijn en die daaronder gebukt gaan. Wees ook met hen. Ontfermt u zich over deze wereld in nood. Heere, we bidden u voor de vervolgde kerk. Wilt u haar staande houden, ondanks het woede van de vorst der duisternis. En breekt u zijn werken, Heere. Daar waar hij de kerk te lijf gaat door lijfelijke vervolging. Wilt u tonen dat u regeert. Maar wilt u de werken van de vorst der duisternis ook breken. Daar waar hij rondgaat om leugen en verdeeldheid te zaaien. Heere, laat u het niet winnen. Geeft u dat uw macht sterker mag blijken dan de macht van de vorst der duisternis. Wees zo met ons allen zoals we hier vanavond gekomen zijn. Denk, Heere, aan hen die niet onder ons zijn. U weet van redenen van verhindering. Wilt u de zieken oprichten? Wilt u de ernstig zieken ook sterken? Behandelingen waar ze ondergaan worden nog tot zegen stellen. Gedenk ook degenen die het niet nodig vonden om naar uw huis te komen. Heere, wilt u hen laten zien hoe afhankelijk wij zijn en hoe wij het gebed eigenlijk verzondigd en verbeurd hebben, laat staan de verhoring van het gebed. Maar geef ons ook te zien hoe groot het voorrecht is dat u nog aangeroepen wil worden en dat u de poorten van Sion bemint boven de woningen van Jacob. Heere, wees zo met een ieder van ons, ook in de taken die we in de diensten verrichten hebben. Gedenk de koster en de organist. Gedenk de broeders van de kerkenraad in hun ambtelijke arbeid. Stel hen ook daarin tot zegen. Wil ons horen en verhoren in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen van de 42e psalm, het 4e en het 5e vers. Psalm 42, vers 4. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Er is één rondgang bestemd voor de eredienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 16, het zesde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheen van het zadig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Het zesde vers van Psalm 16 na de prediking. Vader, wanneer moet ik mij bekeren? In een van de oudste Joodse geschriften is, gemeente, een verhaal te vinden waarin een jonge man naar een oude rabbijn toe gaat met die vraag: Vader, wanneer moet ik mij bekeren? De oude rabbijn keek de jongen een ogenblik aan. 1 uur voor je sterven. De jongen was verrast, verbaasd door het antwoord wat hij had gekregen. 1 uur voor mijn sterven. Hij dacht even na. Toen stelde hij nog een vraag. Maar vader, wanneer is dat? Wanneer is dat 1 uur voor mijn sterven? De rabbijn keek de jongen aan en hij zei: dat weet jij niet. Dat weet ik ook niet. Elke dag kan de dag van je sterven zijn. En daarom is bekering nu noodzakelijk. Waarom begin ik vanavond de preek met dat voorbeeld? Omdat we bij de tekst van deze avond heel makkelijk zouden kunnen denken: en dan maken we de verkeerde toepassing. Kijk, die moordenaar aan het kruis, die kwam een paar uren voor zijn sterven nog tot bekering. Dan kan het in mijn leven ook nog wel wat uitstel leiden. Dan kan ik de eis van bekering en de oproep tot bekering in alle rust naast me neerleggen, want ik heb nog wel even de tijd om van het leven te genieten. En ik heb nog wel even de tijd om te leven naar het goeddunken van mijn eigen hart. Maar wie weet hoeveel tijd wij nog krijgen. Er staat in Gods woord een voorbeeld van wat we zouden kunnen noemen een sterfbedbekering. En dat staat er met deze bedoeling, dat een stervende, voor wie de vraag echt gaat wegen, zou ik nog tot bekering kunnen komen, niet hoeft te wanhopen aan die mogelijkheid, want die is er bij de Heere vandaar nog wel. Maar er staat in heel Gods woord ook maar 1 voorbeeld van wat we noemen een sterfbedbekering, opdat we deze zaken niet zorgeloos naast ons neer zouden leggen en zouden uitstellen. En zo willen we deze avond gaan luisteren naar de woorden van de moordenaar aan het kruis. We schrijven daarbij: bid stond op de drempel van de eeuwigheid. Bid stond op de drempel van de eeuwigheid. 3 gedachten. Allereerst een geschonken gebed. Want als we de moordenaar aan het begin van de geschiedenis tegenkomen, is hij geen bidder, maar een spotter. En het is vrije genade, het is schenkende genade die deze spotter tot een bidder maakt. Geschonken gebed. In de tweede plaats, gelovig gebed. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Ten slotte, verhoord gebed. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dus we letten achtereenvolgens op een geschonken gebed, een gelovig gebed en een verhoord gebed. Ruim 700 jaar voordat de Heer Jezus op aarde kwam, heeft een van de profeten bij het licht van Gods geest al mogen aankondigen allerlei bijzonderheden van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Ik bedoel de profeet Jesaja. En een van de dingen die hij dan aan het slot van zijn 53ste hoofdstuk neerschrijft, dat is dat de Heer Jezus met de overtreders geteld is geweest. Zo staat het er. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus met de misdadigers, met de overtreders van Gods wet, op één lijn gezet wordt. En dat is niet alleen iets wat de profeet Jesaja heeft geschreven, maar dat is ook iets wat de Heer Jezus Christus zelf wist. U leest dat in het hoofdstuk dat aan ons teksthoofdstuk vooraf gaat, Lucas 22. Daar lezen we dat de Heer Jezus tegen het einde van de paasmaaltijd tegen zijn discipelen zegt in het 37ste vers van Lucas 22. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en dan komt het, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde, hebben een vervulling. De Heer Jezus, hij heeft het aan de drempel van zijn diepste en laatste lijden geweten. Dat hij heengeleid zou worden naar Golgotha. En dat hij daar gekruisigd zou worden te midden van twee misdadigers. Te midden van twee moordenaars. Met de overtreders geteld. En dat is dan ook wat we in de schriftlezing van vanavond hebben zien gebeuren. In vers 33 hebben we gelezen. En toen ze kwamen op de plaats genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem al daar. En de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. De kwaaddoeners. Wat weten we precies van die twee mannen? Eigenlijk niet zo heel veel. Maar in elk geval, het zijn allebei moordenaars geweest. Of ze die moorden hebben gepleegd in opstand tegen het Romeinse gezag, zodat we ze moeten beschouwen als een soort verzetstrijders, of dat het roofmoordenaars geweest zijn die het leven van een ander hebben genomen om maar wat bezittingen te vergaren, dat is niet helemaal duidelijk. Al lijkt het te wijzen in de richting van het laatste. Maar in elk geval, het zijn mannen die er niet voor teruggedeinsd zijn om zich te vergrijpen aan het leven van een ander. Het zijn mensen die het bloed van één of meerdere onschuldigen hebben vergoten. Die een zee, een oceaan van leed en verdriet hebben teweeggebracht bij de nabestaanden. Twee moordenaars. Ze zijn door de overheid gearresteerd. Ze zijn ter dood veroordeeld. En nu hangen ze daar aan het kruis. Aan de linker en aan de rechterzijde van het kruis waar de Heer Jezus aangehangen is. En wat doen die mannen dan? Als ze daar hangen. Enkele uren verwijderd van de eeuwigheid. Enkele uren verwijderd van het moment dat ze hun ogen zullen opslaan en dat ze oog in oog staan met de rechter van hemel en aarde. Dat ze hem zullen zien, wiens ogen zijn als een vlam vuurs. Wat doen ze als ze nog maar enkele uren verwijderd zijn van hun sterven en van het moment waarop ze God zullen ontmoeten? Wat doen ze als de Heer Jezus Christus, het Lam van God, op 1 of 2 meter afstand van hen hangt? Wat doen ze? Ze spotten. Allebei. Ze spotten. Nee, dat wordt niet zo duidelijk vanuit Lucas 23. Maar als u het Matthäus-evangelie en het Marcus-evangelie ernaast legt, dan ontdekt u dat de 2 moordenaars aanvankelijk allebei gespot hebben met de middelste kruiseling. Ik lees in Marcus 15, 32e vers. Ook die met hem gekruist waren, niet die met hem gekruist was, maar die met hem gekruist waren, allebei de moordenaars dus, smaden hem. Ze slingeren spotwoorden naar de Heer Jezus toe. Dat is wat ze doen. Aangrijpend, gemeente. En in een aangrijpende spiegel zien we hier wat een onverschillig, onbekeerd mens doet. Want dat is een mens die wankelt op de rand van de eeuwigheid. Dat is een mens die slechts met een dunne levensdraad verbonden is aan deze tijd. En als die draad wordt doorgeknipt, dan is het eeuwigheid en dan is het God ontmoeten. Dat is een mens die ook vanavond op, en dat bedoel ik met de grootste eerbied, op 1, 2 meter afstand is van het Lam Gods. Want in het gewaad van het woord en in de prediking van het evangelie komt de Heer Jezus Christus zo heel dichtbij. En als u deze zaken zomaar onverschillig van u afschudt, de roepstem van het woord en de roepstem uit het evangelie heel onverschillig van u afschudt, dan bent u de nipste aan het spotten. Aan het spotten met de heiligheid en de alwetendheid van God. Aan het spotten met het aanbod van de Heer Jezus Christus in de prediking. Aan het spotten met de zaligheid van uw onsterfelijke ziel. Maar dan gebeurt daar op Golgotha een wonder. Want enkele uren voordat die mannen sterven, gaat de Heilige Geest werken in het hart van de ene moordenaar. Waarom? Was daar 1 reden in die moordenaar zelf? Had die man iets in zijn verleden, of in zijn heden, of in zijn toekomst, waarom de Heere kon zeggen, en met die man wil ik het toch nog proberen? Nee, er was geen reden in die moordenaar. Gaat u het maar na. Zijn verleden was een verleden van moord, van doodslag, van bloedvergieten, van schuld. Zijn heden, toen de Heer hem opzocht en toen Gods geest in zijn hart ging werken, was een heden van spot. En zijn toekomst, wat kon die man voor de Heer nog doen? Zijn handen waren vastgenageld aan het kruis. Daar kon hij niets meer mee doen. Zijn voeten waren vastgenageld aan het kruis. Daar kon hij nergens meer naartoe gaan. Deze man kon niets meer goedmaken van zijn geruïneerde, verzondigde leven door eigen schuld. En toch, de Heere gaat werken in zijn hart. Waarom? Vrije genade. Vrije genade die hem bewoog. Vrije genade waardoor de Heere zich in gunst tot die moordenaar wendde. Wat gebeurt er dan? Vraagt iemand vanavond. Wat gebeurt er als de Heilige Geest gaat werken in het hart van een zondaar? Als de Heilige Geest een spotter tot een bidder maakt. Wel, laten we dat nagaan vanuit onze tekst. Daar kunnen we 3 dingen van zeggen. Het eerste, wat er dan gebeurt, zoals onze tekst van vanavond leert, is: de Heilige Geest opende deze moordenaar de ogen voor het grote gevaar waarin hij zich bevond. Dat had hij uren niet gezien. Dat had hij misschien 20, 30, 40 jaar niet gezien. Toen heeft hij altijd maar geleefd. Toen heeft hij allerlei vreselijke dingen gedaan. Dat heeft hij ook nog niet gezien toen hij daar hing naast de Heer Jezus aan het kruis en toen hij spotte. Maar toen de Heilige Geest hem aanraakte in het hart, als ik het zo zeggen mag, toen werden zijn ogen geopend voor het grote gevaar waarin hij zich bevond. Dat wordt duidelijk uit die indringende waarschuwing die deze moordenaar laat horen aan het adres van de ander. Want we lezen in vers 40, maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En daar bedoelde die moordenaar niet alleen mee dat hij in het oordeel van de kruisiging was. Dat was hij ook. Maar daarmee bedoelde hij vooral: vreest gij ook God niet, omdat we met enkele uren in het eeuwige oordeel, in het oordeel van God zijn. Grijp dat je dan niet aan, dat is wat hij zegt tegen die andere moordenaar. Maak dat je niet bevreesd, doet dat je niet beseffen hoe ernstig je toestand is. Gods geest had deze man de ogen geopend voor het grote gevaar waarin hij zich bevond. Ik moet God ontmoeten en ik zal op 1000 vragen geen één antwoord hebben. Zou de Heere dat vandaag nog kunnen doen? Ja, dat kan de Heere nog. Dat zou de Heere kunnen doen in uw of in jouw leven vanavond. Misschien wel met hele andere gedachten naar de kerk gekomen. Misschien wel met heel andere plannen naar de kerk gekomen. Het woord maar even aanhoren of een dominee aanhoren en dan weer naar huis en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Maar als de Heere gaat werken in je hart, dan raak je deze dingen niet meer kwijt. Dan komt dat steeds terug. Dan zie je er iets van: ik moet God ontmoeten en hoe zal dat toch gaan? Als Hij rechtvaardig is en ik zondig. Als Hij heilig is en volmaakt rein en ik onrein en bevlekt met 1000 zonden. Hoe zal dat toch moeten? De Heilige Geest opent de mens de ogen voor het grote gevaar waarin hij verkeert. Is het al gebeurd bij u, bij jou? Nee, dat is geen bangmakerij. Dat is geen bangmakerij van de zware kerken, zoals het wel eens wordt voorgesteld. Maar het is de eerlijke boodschap van Gods eigen woord. Als iemand op deze dingen heeft gewezen, op de ernst van deze zaken heeft gewezen, dan is het de Heer Jezus Christus zelf geweest. Vanuit de liefde heeft Hij zijn hoorders altijd weer bepaald bij de werkelijkheid van het feit dat we onderweg zijn. En dat het goed moet komen tussen God en tussen mijn ziel. Er is nog iets wat de Heilige Geest deed in het leven van deze moordenaar. Hij opende hem de ogen voor het gevaar waarin hij verkeerde. Maar hij opent ook zijn ogen voor zijn zonde, voor zijn schuld, voor zijn strafwaardigheid. U vindt die woorden bijna letterlijk terug in de tekst. Want wat zegt deze moordenaar? Vers 41. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. En opnieuw, daarmee bedoelt deze moordenaar niet alleen, wij hangen hier aan het kruis en wij krijgen van de rechter Pilatus de straf waar we recht op hebben. Want ook deze woorden staan als het ware onder de koepel van dat indringend waarschuwende woord. Vreest gij ook God niet? Wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Hoe wist die man dat? Hoe kwam die daarbij in die laatste uren van zijn leven toen hij daar hing? En het was ook voor die man een verschrikkelijke dood. Genageld aan zijn handen en aan zijn voeten. En toch, hoe komt hij in die ogenblikken tot deze diepe schuldbelijdenis? Omdat Gods geest zijn ogen opende voor zijn schuld. Wist hij daar voor die tijd niets van? Ja en nee. Ja, natuurlijk wist die man wel dat hij iemand vermoord had. Of meerdere. En natuurlijk wist hij ook wel, want het zal een Joodse man geweest zijn die opgevoed is op de een of andere manier bij het woord van God. Natuurlijk wist hij ook wel dat dat zonde was. En toch wist hij het niet. Een mens weet het niet totdat God het hem door zijn geest laat zien. En dan zie ik wat ik gedaan heb. Dan zie ik iets van wat zonde echt is. Zonde tegen God. Zonde tegen die God die het waard is om gediend en geliefd te worden. De Heilige Geest heeft die moordenaar er iets van laten zien. En hij heeft het hart van die moordenaar gebogen. Zodat hij ging instemmen met het oordeel van God over zijn leven. Wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Daar komt een mens vanuit zichzelf niet, gemeente. Dat kunnen we misschien ook nog wel napraten. Maar om daar echt iets van te beleven en om dat met het hart te zeggen, dat is het werk van Gods geest. Dat is het werk van de leidende Heer Jezus Christus door zijn geest in het hart van deze moordenaar. Maar waar Gods geest gaat werken, daar gaat een zondaar ook buigen en erkennen. Daarom ben ik, Heere, uw gramschap dubbel waardig. Gods geest opent de ogen van deze moordenaar voor het grote gevaar waarin hij verkeert. Voor de grote schuld die hij heeft tegenover God. Maar ook voor de Heer Jezus Christus die naast hem hangt, voor dat dierbare lam van God, voor die onschuldige. En zo komt het dat die moordenaar ook zegt aan het slot van vers 41, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. We vinden in het Lijdensevangelie verschillende betuigingen van de onschuld van de Heer Jezus Christus. En het zijn voor Gods kerk allemaal evangeliewoorden. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij onschuldig. Hij het onbevlekte lam van God. Hij een volmaakte gerechtigheid tot stand gebracht. Hij niets onbehoorlijks gedaan. Deze moordenaar kreeg hoge gedachten van de Heer Jezus Christus. Veel verwachting van hem. Dat zal straks nog blijken, maar dat blijkt ook in deze woorden. En zo werd deze man van een spotter tot een bidder gemaakt. En nu de vraag op deze biddagavond: wat ben jij? Wat bent u? Wat ben ik? Te scherp vanavond, gemeente, en ik kan het niet minder scherp preken. Het is van 2-in-1. Of een spotter, of een bidder. En als je nou vanavond zeggen moet: o God, ik ben nog zo'n spotter. En ik heb nog nooit in waarheid gebeden. Misschien heel wat gebeden opgezegd en nagepreveld. En misschien nog wel eens ontroerd geweest van mijn eigen gebeden en van mijn eigen ernst ook. Maar als het erop aankomt, heb ik nog nooit in waarheid gebeden. Want die gestalte van de moordenaar aan het kruis, die is me ten diepste nog vreemd. Zou u dan vanavond niet uw hand en uw vinger leggen bij de tekst? En zou u het niet zeggen: o Heere, u hebt daar op Golgotha, te midden van uw lijden, een spotter veranderd in een bidder door vrije genade. En er was niets in hem wat het verdiende. Zijn verleden niet, zijn heden niet, zijn toekomst niet. En hier, Heere, is er nog zo'n mens. Een mens met een verleden dat hem aanklaagt. Een mens met een heden dat tegen hem getuigt. Een mens met een toekomst waarin ik u niet kan geven wat u waardig bent. Maar Heere, doe het ook aan mij. Schenk diezelfde vrije genade ook aan mij. Een geschonken gebed. Onze tweede gedachte. Een gelovig gebed. Daar hangt die moordenaar in zijn verlorenheid. Enkele uren voor zijn sterven. In het besef gebracht van het grote gevaar waarin hij zich bevindt. Zijn ogen uiteindelijk door Gods genade toch nog opengegaan. Daar hangt hij in zijn verlorenheid. En nu is de opzoekende liefde van de Heer Jezus Christus zo groot dat hij die moordenaar in de laatste uren van zijn leven nog wil opzoeken waar hij is. Waar is dat? Op Golgotha. Op de plaats waar alles spreekt van dood en van schuld. Daar zoekt Christus deze zondaar op. Ziet u de oneindige gewilligheid van de Heer Jezus Christus. Hij is zo gewillig in het zoeken van zondaren dat hij er aan het kruis voor wilde gaan om de zaligheid te verdienen, jazeker, maar ook om die moordenaar op te zoeken. en om hem zalig te maken. Maar hoe hangt hij daar? Zie hem daar hangen, bebloed. Een gebroken man. Een veroordeelde misdadiger. Een man naar wie allerlei spotwoorden geslingerd worden. En toch, de moordenaar ziet alles in hem. Ziet alles in hem. Want hij gaat zich tot de middelste kruiseling, tot die onschuldige, tot dat lam van God dat niets onbehoorlijks gedaan heeft, wenden met een gebed. En dan horen we het die moordenaar zeggen: Heere, gedenk mijner. Gedenk mijner. Dat is een woord, daar klinkt aan de ene kant de ootmoed in door. Daar hoort u iets in van de beleving van zijn eigen rechteloosheid. Heere, ik heb niets verdiend. Ik heb zelfs geen gedachte van u verdiend. En een gedachte van u aan mij zou al groot zijn. Deze moordenaar, hij bidt enerzijds slechts om een gedachte. En anderzijds vraagt hij ook om alles. Toch om alles. Want als een lijdende borg en zaligmaker aan een zondaar denkt, in zijn ontferming, in zijn genade, dan ligt daar alles in. Heere, gedenk mijner. Het gebed gaat nog verder. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dat is een woord, verschillende uitleggers wijzen daarop dat we kunnen opvatten op twee manieren. We zouden dat zo kunnen opvatten, en zo hebt u het waarschijnlijk in eerste instantie beluisterd, dat het betekent: Heere, gedenk mijner wanneer u in de hemel gekomen bent. En daar ligt daar ook een hele grote achting van de Heer Jezus in. Want dan bedoelt deze moordenaar: Heere, gedenk mijner wanneer u in uw koninkrijk, de hemel, gekomen bent. U bent werkelijk de koning. U bent de koning van het koninkrijk der hemelen. Zou u aan mij willen denken? Maar het zou ook nog een andere betekenis kunnen hebben. We zouden dezezelfde woorden vanuit de grondtekst ook mogen vertalen met: Heere, gedenk mijner als ge met uw koninklijke macht gekomen zult zijn. En dan reikt dat gebed nog verder. Dan strekt dat zich eigenlijk uit naar het moment van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Heere, gedenk mijne, wanneer u in koninklijke macht en koninklijke majesteit zult komen op de wolken van de hemel. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid de eer te geven. Dat is het ootmoedige gebed van deze moordenaar in de laatste uren van zijn leven. En dat is een gelovig gebed. Want ik zei het u al, deze moordenaar ziet alles in die bebloede kruiseling die daar midden aan het kruis hangt. Hij ziet in hem degene van wie één gedachte hem redden kan. Hij ziet in hem de koning van het koninkrijk der hemelen. Hij ziet degene die hem kan redden uit het oordeel. En deze moordenaar, hij vlucht met zijn nood, met zijn schuld, met zijn onmogelijkheid, met zijn vastgenagelde handen en zijn vastgenagelde voeten in het gebed tot het Lam van God, nu het nog kan. Let u er even op. Die moordenaar had niet genoeg aan datgene wat we in onze eerste gedachte hebben aangestipt. Al was dat de weg waarin de Heere hem tot Christus leidde. Maar hij had niet genoeg aan geopende ogen voor het feit dat hij onderweg was naar het oordeel. Hij had niet genoeg aan zijn ernst. Hoe zou een mens in het licht van de eeuwigheid en op de drempel van de eeuwigheid daar ook genoeg aan kunnen hebben? Hij had niet genoeg aan het feit dat hij zijn zonde zag en zijn zonde besefte. Hoe zou een mens op wiens hart de zonde door het werk van de Heilige Geest echt wegen gaat, daar ook genoeg aan kunnen hebben? Hij had zelfs niet genoeg aan het feit dat hij voor de Heere mocht buigen en mocht zeggen: en wij toch rechtvaardiglijk, want we ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Want hij had nood. Hij had een schuld die vergeven moest worden. Hij had een nood die opgelost moest worden. En er lag een geweldige drang achter. En gedreven door de nood en getrokken door Gods geest, neemt hij de toevlucht tot die voorgestelde hoop die naast hem hangt, dat lam van God, dat de hemel zelf heeft aangewezen. Neemt hij de toevlucht tot de Heer Jezus Christus. En steunt hij op hem, grijpt hij de sterkte van Christus aan en zoekt hij schuiling in de wonden van de hoge priester die naast hem hangt. Dat is een gelovig gebed geweest, gemeente. En een arme zondaar die zoveel schuld heeft voor de hemel en die dat in een rechte weg voor de Heere moet leren erkennen en moet leren belijden, die zal toch ook zoveel nood hebben als de Heer het echt nood maakt. Dat hij niet langer op zijn plaats kan blijven, maar dat hij een weg zoekt. En dat hij, om het met dat woord van Brakel te zeggen, tegen God bij God schuiling zoekt. Tegen de toorn van God schuiling zoekt. Bij de Zoon van God die door de Vader gegeven is en die zichzelf gegeven heeft aan het kruis. En die zo nabij komt bij die moordenaar. En die ook zo nabij komt in het gewaad van het woord. En die het zegt met uitgebreide armen: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Wend u naar mij toe. En word behouden. Alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En dat geloof van die moordenaar, dat blijkt ook in de vrucht. Geloof blijkt altijd in de vrucht. In de vrucht van de liefde. En dan blijkt die liefde van de moordenaar hierin, en we hebben het eigenlijk al even aangestipt, maar we kijken er nu nog vanuit een iets ander perspectief naar. Blijkt hierin dat hij zijn medekruiseling gaat waarschuwen. En dat hij het zegt: vreest gij ook God niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt. Dus waarschuwen, dat is niet hard. We zouden dat natuurlijk hardvochtig kunnen doen, maar waarschuwen is op zichzelf genomen niet hard, maar juist een blijk van liefde. Ik denk, geliefde gemeente, dat we dat ook als ouders, als grootouders, als we kinderen of kleinkinderen mochten ontvangen, vanavond een ogenblik moeten meenemen. Echte liefde waarschuwt ook voor het belang en voor het gevaar om voor eeuwig verloren te gaan. Dat moet gepast gebeuren. Dat is ook niet alles wat gezegd moet worden. Maar het moet toch ook in de opvoeding doorklinken. Het is iets wat in onze tijd misschien helemaal niet in de mode is. Wat een beetje smalend weggezet wordt. Moet dat nou zo allemaal bangmakerij? Nee, zo niet. Vanuit de liefde. En ook wijzend op die weg die er bij de Heere vandaan is. Maar dan toch wel waarschuwen. Liefde van die ene moordenaar in de laatste uren van zijn leven. Toen die hing aan het kruis. Voor die man die daar hing 2 kruisen verderop. Vreest ge God niet? Man, beken toch nog wat tot je vrede dient. Maar ook liefde tot Christus. Want die moordenaar die kan geen kwaad en geen spottend woord meer over de Heer Jezus verdragen. Die wil niet meer dat de Heer Jezus een spotwoord wordt toegeslingerd. En daarom ook berispt hij zijn medekruiseling. Zwijg toch. Met dat godslasterlijke gespot. Een gelovig gebed. Zou ik, vraagt vanavond iemand, zou ik de Heere zo mogen aanroepen? Zou ik hem zo mogen aanroepen? Ach, gemeente, daar mag vanuit de prediking van het evangelie nog, mag ik het met een woord van professor Wisse zeggen, permissie voor gegeven worden. Daar mag permissie voor gegeven worden. Zondaren wordt vanavond deze weg nog gepredikt. Dat u met de verlorenheid van uw leven en de schuld van uw leven toch tot hem zou uitgaan en tot hem zou vluchten. In die smeekbeden om genade. En als u zegt, ach ik ken die dingen niet, dat u hem te voet zou vallen en dat u zou vragen, Heere, werk nog datzelfde. Werk dat gebed in mijn hart, in mijn leven. En laat me zo tot u mogen vluchten. Gelovig gebed, verhoord gebed. Onze laatste gedachte. Vers 43. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Wat een wonderlijk woord, gemeente. Die man, die moordenaar, had niets. Echt niets meer waarop die pleiten kon van zichzelf. Niets. Alleen maar schuld en alleen maar dood. En nou krijgt de Heer Jezus dat gebed van deze moordenaar te horen. En dan gebruikt de Heer Jezus zijn laatste krachten. Want de Heer Jezus was ook echt mens. En hij hing daar aan Golgotha's kruis te sterven. Maar nu gebruikt de Heer Jezus zijn laatste krachten en zijn laatste woorden om het tegen die moordenaar te zeggen. En dan zouden we elk woord wel kunnen onderstrepen. Heden, vandaag, op deze vreselijke dag, op uw sterfdag, moordenaar, op die dag dat u een ellendige kruisdood zult sterven, maar heden zult ge in het paradijs zijn. In het paradijs. Dat is een woord dat ons eigenlijk in gedachten terugbrengt op de eerste bladzijde van de Bijbel. Het paradijs waar u en jij en ik door God ingeplaatst zijn met maar één doel. Om God te verheerlijken en zijn naam te prijzen met onze woorden en met onze daden. Dat is het paradijs. Daar komen wij vandaan, dat is onze hoge afkomst, het paradijs. En daar hebben we ons uitgezondigd. Daar hebben we de deur van achter ons dichtgetrokken en in het slot gegooid. Het paradijs, dat is de plaats waar die engel staat met zijn uitgetrokken zwaard. Geen toegang meer vanwege uw zonde. En u opent de Heer Jezus Christus in de laatste uren van het leven van de moordenaar de poort van het paradijs. Heden zult ge in het paradijs zijn. In de eeuwige gelukzaligheid zijn. En toch is dat het niet wat die moordenaar het meest vertroost heeft. En toch is dat het niet wat een arme zondaar die het om de Here te doen is, echt het meest vertroost. Want de diepste troost van het woord dat de Heer Jezus hier spreekt, dat ligt in die twee kleine woordjes die ik nog heb overgeslagen. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Wat zal dat voor die moordenaar een onuitsprekelijke troost zijn geweest. Met hem. Met hem die hem zo lief gehad had dat hij hem opzocht en ervoor aan het kruis wilde gaan. Met hem die zijn leven wilde geven in de dood, al had hij niets onbehoorlijks gedaan. Met hem die de moordenaar uit de kaken van de hel en van de vorst der duisternis heeft getrokken ter elfder uren. Met hem die zijn ziel zo uitnemend lief had. Met hem in het paradijs. Wat zal de hemel voor Gods kind zijn zonder Christus? Dan is het geen hemel. Leg uw eigen leven er eens een ogenblik naast vanavond. Wat zal de hemel zijn zonder Christus? Ik denk aan dat ontroerende woord van Rutherford, die in een van zijn brieven zegt: als het wonder zou gebeuren dat ik de hemelse heerlijkheid mag binnengaan en dat de poorten van het paradijs zich voor mij openen, dan zullen mijn ogen niet allereerst zien op de gouden straten. En dan zullen ze niet allereerst zien op die ontelbare gezaligden. En dan zullen ze niet allereerst zien op die talloze engelen die de lof van de Heere bezingen. Maar dan zal ik onafgebroken staren op de tekenen in zijn handen, doorboord voor mij aan het kruis. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Dat zegt de Heere tot een man die alles verbeurt en alles verzondigd had en die alleen een bede om genade overhield. Gedenk mijner. En dat zegt de Heere vanavond nog tot zijn kinderen die de toevlucht mochten nemen door een waar geloof, al is het onder veel bestrijding, tot hem. Heden met mij in het paradijs, dat mag de troost zijn voor Gods aangevochten en bestreden kind. Dat is een woord wat de Heer Jezus hier uitspreekt en waar hij een eed op doet. Voorwaar, zeg ik u. Met de grootst mogelijke zekerheid, met de grootste stelligheid, drukt de Heer Jezus dat woord af in het hart van de moordenaar. En hij spreekt het vanuit het woord van vanavond ook tot allen die zijn verschijning in waarheid hebben liefgekregen. Kijk, dan kan de sterfdag van Gods kind een vreselijke dag zijn. Na de uitwendige omstandigheden beoordeeld. Dat was het voor de moordenaar ook. Want na dit troostrijke woord van de Heer Jezus moet hij de 3 uur durende duisternis in. En dan hoort hij het de Heer Jezus uitklagen naast hem. En kort na die 3 uren durende duisternis, dan moet hij meemaken hoe de Heer Jezus sterft. En tegen het einde van Goede Vrijdag, dan ziet hij in zijn verschrikkelijke pijnen hoe de Romeinse soldaten met de hamer in de hand naar hem toe komen. En hem al zijn beenderen stuk slaan, zodat hij een vreselijke dood sterft. En toch, heden met mij in het paradijs. Al was het water van de doodsjordaan misschien zwart en donker voor deze man. Al stond het misschien hoog voor deze man. Maar aan de andere kant, aan de oever, wordt de poort van het paradijs geopend voor de moordenaar. En mag hij ingaan om eeuwig te erven. En dat is het goed wat weggelegd is voor allen die Gods naam ootmoedig mogen vrezen. Heden met mij in het paradijs. Dan kan het ook voor een kind van God in onze tijd misschien op de laatste dag van het leven zwaar zijn. Bestreden zijn. Aangevochten zijn. En duister zijn. Niet al Gods kinderen reizen af onder een geopende hemel. Maar waar ze afreizen, mogen ze wel binnengaan door een geopende poort van het paradijs. En dat is nu mogelijk voor de grootste van de zondaren. Dat heeft de Heer Jezus Christus zo duidelijk en zo ontegenzeggelijk betoond op Golgotha. Geliefde gemeente, wat is er op tegen om uw zaak nu eens uit handen te geven aan deze Heer Jezus Christus? Wat is er op tegen om hem nu te voet te vallen en te knielen aan de voet van het kruis en te zeggen: Heere, bekeer me zoals u die moordenaar bekeerd hebt. Wat is er op tegen om die plaats niet te verlaten totdat de Heere u genadig is? Wat is er op tegen om u te laten zaligen door deze lieve borg en zaligmaker? Christus, zo nabij. Jawel, maar het is ook van tweeën één. Er was nog een andere moordenaar. Even dicht bij het kruis van de Heer Jezus Christus als de ander. Even dichtbij. Hetzelfde gehoord. Eigenlijk nog meer gehoord. Want hij heeft gehoord de bede om genade van de andere moordenaar. Hij heeft gehoord, die onbekeerde moordenaar. Hij heeft gehoord hoe de andere moordenaar hem ging waarschuwen. Hij heeft gehoord hoe de Heer Jezus zich over die andere moordenaar ontfermde en hem genadig was. Hij heeft gehoord hoe de poort van het paradijs openging voor een verloren zondaar. Hij heeft gehoord dat het nog kon en dat het nog mogelijk was voor zo'n mens als hij was. En wat heeft hij gedaan? Hij is doorgegaan met spotten. En naar te vrezen is, heeft voor hem, en als die doorgegaan is, is het zeker, de poort van het paradijs zich niet geopend, maar de poort van de eeuwige rampzaligheid. En daarom, gemeente, vormt deze geschiedenis een indringende roepstem tot bekering. Wij verkeren in zekere zin allemaal op de drempel van de eeuwigheid. Is het alles echt bidstond geworden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, laat alle mensenwoorden maar vergeten worden, maar laat uw woord overblijven. En laat het ons dringen, en laat het ons brengen door de krachtige toepassing van uw geest op de plaats waar we het zeggen. Onder de ijzeren nagelpunt die uw voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergunt waar ik mag wenen om een zonde. Geef me er de allerlaagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Maar om ook dat andere te mogen ondervinden, Heere. Wie daarheen de ogen slaat, hem wordt alle schuld vergeven. Pas het woord zo toe. En dat kan alleen door de werking van uw geest. Heere, bewaar ons als we van hier gaan. Neem in ieder van ons voor uw rekening, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Breng ons aanstaande zondag ook in alle getrouwheid samen onder uw woord. Sterk onze vriend en broeder dominee Klaver, die de gemeente dan mag voorgaan. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers, is de slotzang. 139, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.